Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Ja, hartelijk welkom. Nou, de week van de toeslagencrisis, toeslagenaffaire, hoe je het maar wil noemen, hè, Martin. Ik heb verbazing, met allerlei emoties dat hele debat zitten bekijken deze week. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ja. Maar ik wilde, als je het goed vindt, eerst eens even beginnen met een klein fragmentje uit het debat.
Dank u wel, mevrouw Leijten. Dan geef ik nu... Ik had het aan het begin moeten zeggen... Maar het is echt niet de bedoeling dat u op welke manier dan ook uw goedkeuring of afkeuring laat blijken. En ik weet dat het heel moeilijk is met zo'n onderwerp.
Ja, Martin, je hebt het ongetwijfeld ook op de voet gevolgd. Ja. Er kwamen mensen van de tribune af, die werden daarna geïnterviewd. Ik weet niet, en jij waarschijnlijk ook niet, voor iedereen dat persoonlijke geval en hoe dat precies in elkaar zit. Maar de algemene teneur was echt wel schrijnend als dat in een land zoals Nederland kan gebeuren.
Ja, zeker, want hier gaat het ook om gezinnen die helemaal vermorzeld werden bijna door de tanden van de Belastingdienst. En die als fraudeurs onder de loep werden genomen en zoals ook geconcludeerd werd in het onderzoek van de commissie Donner, ook gewoon geen enkele kans meer hadden om te ontsnappen aan dit fraudeteam en geen enkele mogelijkheid hadden om te laten zien dat ze wel te goede trouw waren en deze affaire al jaren met zich meesleepte. En in sommige gevallen tienduizenden euro's moesten terugbetalen met grote gevolgen voor hun privésituatie.
Ja. Kun je even, het is een ingewikkelde zaak, hè? Maar zou je eens aan de luisteraars kunnen uitleggen van wat er nou eigenlijk precies gebeurde in dit geval?
Ja, nou kijk, de kinderopvangtoeslag is natuurlijk een van de toeslagen die we in Nederland hebben. En dat werkt in principe zo dat je zelf op moet geven hoeveel uur je werkt en wat je inkomen is. Daar moet je een schatting van maken voor dat lopende jaar. En op basis van die informatie krijg je als een soort voorschot, krijg je maandelijks van de Belastingdienst een kinderopvangtoeslag. Dat is ook een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. De kinderopvang in Nederland is best wel duur. Mm. En zeker als je wat lager inkomen hebt, is het echt onbetaalbaar. Als je allebei wil werken, dan heb je die toeslag echt nodig.
En het is ook logisch om dat naar voren te halen, want je moet die rekeningen gewoon betalen.
Ja, je moet die rekening betalen. Ja. Dus wat de gedachte is, en daar gaat het denk ik met die toeslagen in zijn algemeenheid mis, is dat de systematiek zo specifiek is dat je gewoon inderdaad een toeslag krijgt in die maand gebaseerd op het inkomen dat je in die maand hebt, op het aantal uren dat je in die maand werkt, voor het aantal dagen dat jouw kind in die maand opvang krijgt. Dus zo op dat moment dat je helemaal uit moet gaan van berekeningen vooraf en schattingen vooraf, en dan ga je dan later nog een keer controleren. Dat maakt het systeem behoorlijk fraudegevoelig. Dat hebben we met de Bulgare fraude meegemaakt, waar Frans Wekers destijds mee kampte. En die Bulgare fraude was aanleiding voor Financiën en de Belastingdienst om de teugels flink aan te halen. En er werd een fraudeteam daar neergezet dat volgens andere principes ging werken. Ik bedoel, de Tweede Kamer was zeer kritisch destijds over die Bulgare fraude, waarbij het dus heel gemakkelijk bleek om op basis van onjuiste informatie allerlei toeslagen te incasseren. En tegen de tijd dat het gecontroleerd werd of het allemaal klopte, was de vogel gevlogen. Dus het is een systeem wat heel erg werkt op basis van vertrouwen. Ja. En dat vertrouwen heeft een knauw gekregen door die Bulgare fraude. De Tweede Kamer heeft er zeer op aangedrongen van pak dat aan. Ja, en daar zijn nu hele gewone gezinnen de dupe van geworden. Omdat de Belastingdienst daar zo zwaar op ging zitten. En als dan in de ogen van de Belastingdienst er iets niet klopte in de gegevens en het materiaal en de cijfers die gezinnen aanleverden, dan werden die mensen, het ging om een specifiek gastoudergezin, en op een gegeven moment kwamen er allerlei ouders, die kwamen in het vizier als zijnde fraudeurs. En wat er vervolgens misging van jaar op jaar op jaar, dat die ouders geen enkele kans kregen om om een tegendeel te bewijzen. En nul
er kwam gewoon een blauwe envelop op de bus en van los hem op.
En dan werd op een gegeven moment, omdat er blijkbaar foutjes waren gemaakt, of verondersteld was dat er fouten waren, was het ineens, werd de hele kinderopvangtoeslag onrechtmatig verklaard en moest worden terugbetaald over het jaar 2014, 2013 en 2012. Mm-hmm. En opgeteld kan het om echt enorme bedragen gaan. En dat bracht gezinnen in grote financiële problemen.
Ja, en enorme onzekerheid voor die mensen. Depressiviteit heb ik gelezen. Dat is
want je moet je voorstellen dat inmiddels in mijn privé situatie iets anders. Maar ik heb een aantal jaar gehad dat mijn beide kinderen 4 dagen naar de opvang gingen. Nou, ik kan je vertellen dat de kinderopvang dan bruto zonder toeslag duurder was dan mijn eigen huis per maand. Dus het gaat om grote maandlasten. Naarmate je inkomen lager is, heb je dus recht op meer kinderopvangtoeslag. Als die toeslag om deze reden dus plotseling wegvalt, sterker nog, je moet een groot bedrag terugbetalen. Ja, dat is geen geld dat die mensen op de spaarrekening hebben gezet. Dat hebben ze daadwerkelijk nodig gehad om die kinderopvang te kunnen betalen.
Ja.
Dus er werden in sommige gevallen echt wel tienduizenden euro's teruggevorderd. En de kinderopvangtoeslag stond natuurlijk stil. Dan is het ook wel heel logisch dat het een enorme financiële impact heeft. Je hebt ineens plotseling een grote schuld richting de fiscus. Nou, dan ben je echt niet jarig. Mm-hmm. Ik bedoel, de fiscus is natuurlijk een schuldeiser die helemaal voor aan de rij staat als er geld op de eisen valt. Dus die zijn niet zachtzinnig. Dan kan er echt beslag worden gelegd op je auto, op je huis of wat dan ook. Dus dat heeft een grote financiële en daarmee ook psychische impact. En je wordt ook gedwongen om plotseling een nieuwe balans te zoeken in werk en opvang van je gezin. Noodgedwongen. En ik kan me voorstellen, probeer me dat afgelopen week voor te stellen, van stel dat mij dat zou overkomen. Ja, dat je aanvankelijk denkt van dat is een foutje van de Belastingdienst. Daar komen we wel uit. Dan bel je een keer een belastingtelefoon. Zoals staatssecretaris Menno Snel deze week ook heel goedmoedig zei. Dan bel je op een belastingtelefoon. Ja.
En toen bleek dat ze de dag daarna eerder naar huis gingen omdat het Sinterklaas was.
Maar ja, als je dan op een gegeven moment gaandeweg achterkomt van verrek. Ik bedoel, ik krijg dit niet rechtgezet. Hier gaat iets gruwelijk mis en dan ga je misschien een bezwaar. Ja, en dan, als het gaat om grote bedragen en je bent ook niet in staat om je zaak hard te maken. Ja, dan moet je echt vermalen tussen de kaken van de fiscus. Ja. En dat wil je niet meemaken.
Maar wat ik ook heel ernstig vond, ik las ook dat sommige topambtenaren daar gewoon willens en wetens van op de hoogte waren. Eigenlijk dat ze mis zaten en toch dat het door werd gezet.
Ja, dus dat is natuurlijk nog wel wonderlijk. We hebben een commissie Donner gehad. Die heeft al een eerste interim advies uitgebracht. Dus daar gaat nog wel meer onderzocht worden wat hij nou precies heeft gespeeld. Maar die heeft in ieder geval wel aangetoond dat in die zin willens en wetens er gewoon een bepaald beleid is ingezet wat volhard is. Waarbij er ook een zogenaamd 80-20% beleid was ingezet. Als we 80% foute gevallen pakken en 20% goede lijden daaronder, dan zij dat maar zo. En dan ontstaat er dus een heel onbarmhartige publieke dienst.
Maar wie bedenkt zo'n cultuur? Want dat komt toch uiteindelijk van bovenaf van een staatssecretaris of van een minister. Ja. Iemand moet bedenken, we gaan het zo uitvoeren, toch?
Ja, nou, ik weet niet of iemand echt bedenkt van kom, hoe zullen we eens te goede trouwe gezinnen gewoon eens even flink gaan naaien, zo zal het niet gaan. Nee. Maar natuurlijk wordt er aan de top bedacht, hoe kunnen we zo'n Bulgare fraudegeval voorkomen? En hoe kunnen we voorkomen dat we zo naïef zijn dat we allerlei malversaties gaan maar allemaal goedkeuren en dat we straks het nakijken hebben. En dan ook weer een groot probleem met de Tweede Kamer hebben. En ja, het is natuurlijk, ik begrijp het ook niet, maar het is natuurlijk wonderlijk dat het zoveel jaren lang gewoon zo mis is kunnen gaan. Mm. Met deze cultuur tot gevolg. En ongetwijfeld heeft het ook met alle uitvoeringsproblematiek bij de Belastingdienst te maken. Ik bedoel, die hebben het überhaupt al niet heel erg gemakkelijk. Ja. Maar er stond politieke druk op om met een stevige fraudeaanpak te komen. Nou, dat is hier totaal ontaard.
Ja, je zei het al, het rommelt al langer bij de Belastingdienst. Ja. Ook voorgangers van Menno Snel hebben het heel moeilijk gehad op heel veel dossiers.
Ja.
Hoe vond je dat hij het zelf deed eigenlijk deze week?
Nou, gek genoeg. Ik bedoel, ik denk dat hij het feitelijk en inhoudelijk misschien nog wel goed deed. Maar ik aarzel een beetje om dat te zeggen, want het is een beetje een gevoelsargument. Maar ik had niet de indruk dat hij nou echt de ernst en de omvang en de diepte van de problematiek echt begreep. Hij was wel weer zo. Ik zag hem natuurlijk ook dat hij gewoon ook allerlei mensen te woord stond. Ik bedoel, in die zin is het ook wel, misschien ook wel moedig, want het gaat hem maar aanstaan. Dat is ook niet fijn. Je erft dat ook maar. Maar ja, zo'n opmerking over van dat de mensen dan maar de belastingtelefoon moeten bellen en dat iedereen moest lachen. Echt zo'n cynische lach. En dat die zegt, blijkbaar een Een beetje een cynisch grapje gemaakt.
Hij had blijkbaar niet eens door dat die toon van de belasting, die belastingtelefoon zo.
Precies, en dat is het hele probleem. En dat is, daarom is het ook zo ernstig. Het is ernstig vanwege die hele specifieke gevallen van een pakweg 300 en mogelijk een aantal duizenden. Maar het is ook ernstig dat het dus gebleken is dat het heel moeilijk is om je recht te halen bij een overheidsinstantie waar mensen in heel veel gevallen financieel ongelooflijk van afhankelijk zijn. Dus het is een staaltje machtsmisbruik. Ik bedoel, tegen de fiscus is iedereen machteloos. Mm. Echt hoor. Dat is, en als je dan echt de zwakkere groepen eruit pikt, mensen die echt die financiële steun nodig hebben. Ja, dus in die zin vond ik het wel heel treurig. Ik denk, misschien heb je het feit ook allemaal redelijk op een rijtje. Maar of je echt doorvoelt. Ik vond het ook ingewikkeld. Hè? Moet zo'n man dan opstappen of juist niet? Is het een symbool? Een goede symboolwerker als je wel opstapt. Ja, weet je, we hebben Frans Wekers gehad, Erik Wiebes en nu Menno Snel. Ja, je hebt niet echt het idee dat een opvolger automatisch wel de problemen oplost.
Hij zegt zelf van, laat mij het nu maar doen. Ik zit er nu goed in en ik kan het wel gaan oplossen. En dat is,
dat kan natuurlijk. En op zichzelf, het opstappen aan zich lost ook verder niks op. Dan moet je een opvolger hebben, die moet weer ingewerkt worden. En dan moet dan de zweep erover. Ja, het zou alleen helpen als je iemand hebt die echt in staat is om heel snel korte metten te maken met deze culturen binnen de Belastingdienst. Ik weet niet of een opvolger dat kan. Maar hij moet wel meer aan de dag leggen dat hij echt gewoon gevoel heeft en compassie voor wat hier is misgegaan. En hij zei het uiteindelijk wel. Maar ja, het komt toch ook een beetje. Hij komt ook een beetje als een bureaucraat over. Dat helpt in zo'n geval ook niet heel erg.
Onze columnist Nausicaa zegt eigenlijk gewoon dat het hele kabinet hier eigenlijk door moet opstappen.
Zo, die ging echt los, zeg. Ja, en ik ben een trouw lezer van haar columns. Ik weet niet of ik het hier helemaal mee eens was. Die heeft echt problemen met het gebrek aan moraal van dit kabinet. Daar ben ik niet helemaal over uit. Of dat zo ver gaat. Maar dat het heel ernstig is. En ze koppelt dat natuurlijk ook aan Dijkhoff. En zijn opgestreken wachtgeld. En zijn onterechte reiskostenvergoeding. Ja, het is in die zin. En je ziet ook dat ook die geduperen deze week. Dat ook moeiteloos aan elkaar koppelen. En dat begrijp ik heel goed. Dus in die zin. Want het zette dat debat ook heel erg op scherp. Dat de nonchalance waarmee Dijkhoff. En zei, als iedereen wil, dan doe ik wel afstand van het wachtgeld. Niet het race geïncasseerde, maar wel de toekomstige. Ik heb niet in mijn loonstukje gekeken, maar ik bleek inderdaad ook 5000 euro onterecht vergoeding te hebben gekregen. Ja, dat achterloze stond in zo'n scherp contrast met de manier waarop deze 300 gezinnen gewoon echt financieel door de mangel zijn gehaald, dat ik Nausicaa's woede heel goed kon begrijpen. Of meteen kan zeggen dat het hele kabinet immoreel is. Dat ben ik niet. Dat vind ik erg ver gaan, maar ik snap het. Het werd wel, de affaire Dijkhoff werd extra pijnlijk hierdoor. Ja.
Nee, en ik snap ook wel je twijfel dat je zegt van los het dan echt wat op als een staatssecretaris opstapt. Maar je had niet juist in zo'n dossier, wat zo gevoelig is, eigenlijk een soort gebaar gemaakt moeten worden.
Ja, daar zat ik wel aan te denken hoor. Ik bedoel, ik probeer hem in te verplaatsen van je zal er maar staan, zeg. Ik denk, allemachtig. Als je natuurlijk de laatste weken voorbij ziet komen, wat gezin is overkomen hierdoor. En je bent daar uiteindelijk politiek verantwoordelijk voor. Ja, dat vind ik ook wel heftig. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat je zonder dat de Kamer dat van je eist. En je zegt, als een soort politieke genoegdoening of zo. Dat je opstapt. Maar goed, dat die blijft zitten, begrijp ik ook. Ik heb er niet een heel uitgesproken mening over. Maar ik had het ook niet heel vreemd gevonden als je zegt, dit vind ik zo heftig en zo ernstig. Hier is mijn dienst zo gefaald. En niet alleen gefaald. Hier is de overheid een soort vijand geweest van het volk, om het maar heel populair te zeggen. Dat kan ik niet voor mijn rekening nemen. Maar het andere argument geldt ook. Maar dan moet hij dus wel, nu als de sodomieten, er ook werk van maken. Ja. Want dat is natuurlijk het punt.
Dat wilde ik je vragen. Hoe kan je hier werk van maken?
Je moet natuurlijk, moet er voor die gezinnen natuurlijk heel snel duidelijkheid komen. Nou, die commissie Donner heeft natuurlijk al gezegd dat er schadecompensatie moet komen. Er moet een vergoeding komen. Dat moet dan worden rechtgezet. De staatssecretaris gaf al aan dat het geleden leed kan niet worden hersteld. Door scheidingen kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Als mensen hun baan zijn verloren of depressief zijn geraakt of wat dan ook. Dat kan allemaal niet meer worden hersteld. Maar die moet heel snel orde op zaken worden gesteld. En gekeken worden in hoeveel gevallen dit nog meer voorkomt. Ja, en hij zal een nieuwe balans moeten vinden tussen een strenge fraudeaanpak gecombineerd met een barmhartigheid naar burgers toe, die te goede trouw misschien per ongeluk een keer een foutje maken. Ja. En dat is dan stap 1. En stap 2 is...
Maar dat lijkt me een hele moeilijke.
Ja, dat is ook heel moeilijk. Ja. Maar wat ik ook denk, is dat dit ook uiteindelijk bewijst dat het toezagensysteem, zoals we dat hebben bedacht, gewoon uiteindelijk niet werkt. Hm. Want dit is aan de ene kant ook dit zijn hele extreme gevallen, waarbij mensen de dupe zijn geworden van een hele hardvochtige fraudeaanpak van de Belastingdienst. Maar de bredere implicaties voor het toeslagensysteem kan je hier ook uit afleiden. Het is namelijk inherent aan het systeem dat het heel normaal is dat je op basis van schattingen werkt die mensen zelf opgeven en dat de Belastingdienst daar voorlopig op moet vertrouwen. En dat vaak pas 2 jaar nadien kan worden gecontroleerd dat het allemaal goed is geweest. En er volgen dus ook heel veel naberekeningen altijd bij de verschillende toeslagen. Meer dan de helft van de gevallen. Er zijn 7,5 miljoen toeslagen worden jaarlijks uitgekeerd in totaal aan 5 miljoen huishoudens. En tegenover 7,5 miljoen toeslagen staan 3,8 miljoen herberekeningen, vaak 2 jaar na dato. En dat zijn meestal gevallen dat mensen nog wat moeten nabetalen en iets minder gevallen dat mensen nog een beetje geld terugkrijgen. Ja. Het hele systeem is erop geënt dat jij zegt, nou, ik verwacht dat ik een belastbaar inkomen heb van zoveel het komend jaar en ik verwacht zoveel uren te werken. En als dan later blijkt dat dat in de praktijk anders is geweest, dat is niet erg, dan wordt het gewoon gecorrigeerd. Er is een enorme verkeer van...
Is dat ook moeilijker geworden omdat mensen steeds minder een vast inkomen hebben? Je hebt met ZZP'ers...
Ja, dat kan, maar het is ongetwijfeld. Maar het heeft ook met de systematiek als zodanig te maken. Ik heb zelf ook ervaren van... dan weer met die kinderopvangtoeslag, hoe ingewikkeld het kan zijn. Je moet bijvoorbeeld je belastbaar inkomen opgeven. Wat is nou het belastbaar inkomen van het komend jaar? Ik weet met bruto inkomen, dat weet ik. Maar wat is nou het belastbaar inkomen? Dan moet je ook rekening houden met aftrekposten en dergelijke. En je moet het van jezelf en van je partner moet je dat weten. Nou, allebei in loondienst, dan gaat het allemaal nog wel. Al weet ik mijn belastbaar inkomen niet. Maar is een van beide ZZP'er, dan wordt het alweer ingewikkeld. Je moet gedurende het jaar, als de inkomenssituatie wijzigt, moet je dat weer doorgeven. Maar wat uiteindelijk precies je belastbaar inkomen blijkt te zijn, dat weet je pas op het moment dat je aangifte doet van de belastingen. Dat is het jaar erop in het voorjaar. Dus als het over het huidig jaar gaat, dan heb ik dus in 2018 opgegeven wat ik denk dat mijn inkomen 2019 is. Op basis van mijn geschatte inkomen 2019 krijg ik dan die toeslag toegekend. In april 2020 doe ik aangifte erover en daar krijg ik uitsluitsel over in juli 2020. En dan weet de fiscus wat mijn belastbaar inkomen was. En dan gaat de toeslagendienst van de Belastingdienst gaat aan de slag ermee. En dan krijg ik in het jaar daarna, in 2021, te horen of ik in 2019 te veel of te weinig toeslag heb gekregen. Dan zijn we 2 jaar verder en dan volgt de verrekening. En het blijkt dus dat in meer dan de helft van het aantal uitgekeerde toeslagen er iets moet worden verrekend. Misschien in sommige gevallen misschien hele kleine bedragen, maar het kunnen ook grote bedragen zijn. Dus inherent aan de systematiek. En dat is misschien omdat in hand de werkvormen veranderen, meer ZZP'ers, dat speelt een rol. Maar ook de illusie om dat zo precies te doen. Er is onlangs ook een ambtelijk rapport uitgekomen dat ook een eerste evaluatie geeft van het toeslagensysteem. En dat zegt ook, er wordt zo specifiek gekeken naar een toeslag wat precies past bij de kosten die je op dat moment maakt en het inkomen wat je op dat moment krijgt. De vraag is of dat is heel nobel om dat te willen, maar de vraag is of dat kan. En bijvoorbeeld een optie wordt gegeven. Ja, je zou ook kunnen zeggen, weet je wat, we doen een toeslag niet meer op basis van het inkomen van dat lopende jaar, maar op basis van het inkomen van 2 jaar geleden. Dat heeft allemaal rare neveneffecten natuurlijk, want misschien verdien je toen veel meer of veel minder.
Heb je daarna meer verrekening?
Maar dan heb je zoiets van, oké, maar dan is dat inkomen staat vast en dan is het toeslag die je erbij krijgt, weet je dan ook zeker, behalve dan dat je natuurlijk dan een toeslag krijgt op basis van berekeningen van het verleden. En dat is misschien een beetje raar, dat wilden we niet. Maar dit blijkt dus ook niet te werken. Dit is ook veel fraudegevoeliger. En de belastbaar inkomen van 2 jaar geleden, dat weet de fiscus precies, dan kan je zeggen, nou, dit is echt een toeslag, dan gaan we niks meer veranderen. Dit is het gewoon. Dus er zijn nu allerlei suggesties om het veel simpeler te maken. En dan is het alleen wat minder specifiek. Ja. Maar dit is zo specifiek. Dit is gewoon niet uit te voeren. Door de gedachte van nou, haal het weg bij de Belastingdienst en het loopt er als een zonnetje. Daar geloof ik echt helemaal niks van.
En die suggesties die je langs ziet komen om de kinderopvang gewoon maar 2-3 dagen gratis te maken. En dan dat je helemaal niet met die toeslagen werkt.
Ja, nou dat is ook een manier natuurlijk om dat dilemma op te lossen. Van, we hebben het nu heel specifiek gedaan van de kosten van nu, het inkomen van nu, het aantal gewerkte uren van nu. Dat je zegt, nou, we koppelen dat gewoon helemaal los. We zeggen van nou, ongeacht of je überhaupt kinderopvang gebruikt, bij wijze van spreken. werken, krijg je gewoon 3 dagen gratis. Dat is natuurlijk wel heel inefficiënt. Ja. Dat is wel een poging om iets aan die problematiek, om daar iets aan te doen. Maar dat gaat wel weer heel erg ver. In die zin van, dan geven ze allerlei mensen kinderopvang gratis voor niks die het niet gebruiken of niet zouden hebben gebruikt of die nu één dag gebruiken. Je zou dan, als je dat uitkeert in geld, zou je ook mensen geld geven die open oma laten oppassen. Mm. Het is wel, ik begrijp het wel, het is eenvoudig en dan waarschijnlijk ook niet fraudegevoelig of veel minder fraudegevoelig. En je hebt niet meer een gedoe met al die nabetalingen, maar het is alweer een heel erg vergaand middel dat denk ik ook wel vrij duur is.
Mm-hmm. Even over Menno Snel zelf nog. Hè. Er wordt in de commentaren gezegd van wat ook zijn geluk is, dat hij een beetje apolitiek is, hoe hij zich gedraagt. En dat hij daardoor misschien minder snel schade zou oplopen. Herken je daar iets in?
Ja, dat zou wel kunnen. Al vraag me af of het in dit dossier heel veel uitmaakt welke politieke kleur die zou hebben gehad. Het maakt voor de coalitieverhouding natuurlijk wel uit of die... Dat zou wel... Maar dit is gewoon vooral een geval waarbij een bewindspersoon gewoon daadkrachtig moet zijn richting zijn dienst. En gevoel tonen richting de mensen die gedupeerd zijn. Ja, dus ja, dat die. Dit is vooral de uitvoering op orde krijgen. Ja. Dus ik weet niet of dat apolitieke hem per se heel erg veel helpt. Het apolitieke zou bijvoorbeeld wel kunnen helpen als je voorzitter doet voor het herziening van het toeslagensysteem. Dat je daar niet meteen met een enorme politieke kleur in zit. Want. Ja, tot nu toe elk voorstel voor herziening van het belastingstelsel loopt politiek gezien vast. Ja. Maar ik denk in dit specifieke geval moet het gewoon iemand zijn die technisch goed onderlegd is, die weet waar het over gaat, die het gewicht heeft om zijn dienst tot de orde te roepen. En die vervolgens zijn hart op de juiste plaats heeft en dat weet te uiten.
Dus, want heeft hij dat, de genoeg gewicht om zijn dienst tot de orde te roepen? Want het is een dienst waar constant wat mee aan de hand is. Waar elke keer beloftes van worden gedaan van nu gaan we het echt beter maken. En dan komt er weer een of ander lijk uit de kast en dan is er weer een rel. Ben je überhaupt als staatssecretaris in staat om iets aan die belastingdienst te doen?
Ja. Je begint je dat zo langs wat ik wil af te vragen. Ja. Nou, heb ik wel het idee dat... Ja, kijk. Ik denk dat Frans Wekers was echt gewoon veel te licht. Dat is wel gebleken. En Erik Wiebes is uiteindelijk iemand die het allemaal graag zelf wil doen. Dat is iemand die zelf technisch is en zelf graag alle slimmigheidjes bedenkt. Dat is wat anders dan dat je je gewicht in de schaal legt om te zorgen dat de dienst het goed doet. Dus in die zin denk ik wel dat Menno Snel wel de juiste statuur heeft en de achtergrond... Die dienst worstelt met heel veel natuurlijk. En ze worstelen natuurlijk ook gewoon met de uitvoering van veel meer. Ze hebben natuurlijk veel meer uitvoeringsproblemen. Dit is dan daar maar één ding van.
En een werksfeer die echt, die FNV-rapporten leest van hoe daar gewerkt wordt met elkaar. Dat is ook niet echt om vrolijk te worden.
Dat is verschrikkelijk. Ja, dus ik zou het ook niet, als ik heel eerlijk ben, ook niet 1, 2, 3 weten. En ik heb het gevoel dat het gevoel van hopeloosheid en politiek daarna natuurlijk ook begint toe te nemen. En dus dat is ook een kwestie van in kunnen schatten of de juiste mensen op een juiste plek zitten daar aan de top van de belasting. Dat zou ik ook niet durven zeggen hoor. Ik ga niet roepen van de baas moet weg. Dat kan ik helemaal niet inschatten. Dat zou heel makkelijk zijn om dat te zeggen. Maar daar moet je natuurlijk als staatssecretaris wel een gevoel voor hebben. Hij heeft de politieke verantwoordelijkheid, maar is de ambtelijke aansturing vanuit de top, is dat de juiste? En daar moet hij natuurlijk een gevoel bij hebben. En krijgt hij ook de juiste informatie? Dat speelt ook de laatste tijd ook wel een beetje. De Kamer moordt natuurlijk over gebrek aan informatie, rapporten die al dan niet zouden worden achtergehouden. Ja. En de vraag is of Snel van alles op de hoogte is. En als hij dat in de gaten begint te krijgen, dat hij niet goed geïnformeerd wordt door zijn ambtenaren, dan moet hij ook gewoon snel en rigoureus ingrijpen. Want dat is natuurlijk voor een bewindspersoon natuurlijk onacceptabel.
Ja. Wat ik wel netjes van hem vind, hij wijst eigenlijk weinig naar zijn voorgangers. Want zijn natuurlijk sommige dossiers lopen al jaren en die eigenlijk die hij op zijn bordje heeft gekregen.
Ja. Ja, dat ging bij andere dossiers de afgelopen weken een beetje anders. Hè. Dat... met Irak dood en zo. Maar goed, anders.
Ja.
Hey, dus in die zin, misschien is dat ook wel apolitiek. Dat zou je ook kunnen zeggen. Ik vind het dat is natuurlijk wel sterk. Je kan erachter verschuilen. Hij heeft alle reden om zich te verschuilen achter voorgangers. Inmiddels is hij natuurlijk 2 jaar staatssecretaris op dit terrein. Dus in die zin zou het ook een beetje een zwaktebod zijn. Het is natuurlijk niet. Dus niet iets uit het verleden. Het is wel in het verleden ontstaan, maar het bestaat nog steeds. Bedoel, het is niet zo dat hij inderdaad ala die Irak doden zich moet verantwoorden voor iets wat heel specifiek op één moment in het verleden zich heeft voortgedaan. Dat is iets wat toen is ontstaan. Een cultuur en een beleid wat tot op de huidige dag nog bestaat. Dus in die zin is hij ook gewoon echt ook rechtstreeks verantwoordelijk voor. Dus op zich is dat wel sterk. Ja.
Ik zou nu denken, dan is er zoiets ergs gebeurd. Er zijn meer ergere dingen gebeurd in het verleden. Dit is juist het moment om door te pakken. En ook om een soort politiek draagvlak te krijgen. Van, we moeten iets gaan veranderen. Iets stelselmatig. Ja. Je moet netjes de mensen nu gaan vergoeden en dit oplossen. En dan moet er iets komen. Gaat dat ook komen, denk je?
Nou ja, kijk, het feit dus dat er nu ambtelijk onderzoek wordt gedaan naar... dat klinkt misschien heel saai, maar dat is toch de eerste stap naar een toeslagenstelsel. Wijst er toch wel op dat het in ieder geval de bedoeling is. Dus dat zal ongetwijfeld iets voor een volgend kabinet zijn. Dus in die zin merk je dat natuurlijk wel. Je zit ook in het Kamerdebat dat dit ook wordt aangegrepen om te laten zien van het toeslagensysteem. Dat werkt dus niet. Het is dan wel zaak om dan met elkaar wel de juiste diagnose te stellen. En daar ben ik natuurlijk wel benieuwd naar. Want wat vaak een van de dingen die ik heel veel terugzie is... het ging mis toen de Belastingdienst het ging doen. Want eerst lag de huursubsidie bij Binnenlandse Zaken en de subsidie op de zorgpremie lag weer bij Volksgezondheid. En toen ging het allemaal als een zonnetje. En sinds de Belastingdienst doet, loopt het waardeloos. Want de Belastingdienst kan wel belasting innen, maar kan geen toeslagen uitkeren. En ik heb zelf toch de indruk dat net even iets te simpel is. Hm. Was het maar zo makkelijk dat het probleem alleen maar dat is. Van, als we de toeslagen uitkeren elders onderbrengen. Ik denk dat het helemaal in de systematiek zit. Zoals ik eerder ook uitlegde. Dat hele specifieke op het juiste moment getimede. Dus ik denk dat het toeslagensysteem te mooi is gemaakt. En daardoor te onuitvoerbaar. Ik probeer me voor te stellen. Stel dat je nou de kinderopvangtoeslag bij een andere dienst onderbrengt. En het is nog steeds gebaseerd op het belastbaar inkomen. Dan moeten de fiscus en die andere dienst moeten dan met elkaar gaan communiceren over het belastbaar inkomen van een bepaald gezin. Of daar wel of niet een bepaald recht op kinderopvangtoeslag is. Ja, dan ik snap niet zo goed waarom dat dan beter zou werken ineens.
Met een beetje pech hebben ze twee verschillende ICT-systemen. En dan is het helemaal binnen.
Daarom. Dus ik zie niet meteen van waarom dat dan de oplossing zou zijn. Ik denk wel dat het systeem te ingewikkeld is gemaakt, te goed bedoeld. Het is te groot als van de 8 miljoen huishoudens in Nederland 5 miljoen huishoudens een vorm van toeslag krijgen. Vraag me nog af of dit nou echt wel een inkomensondersteuning is voor mensen die het echt nodig hebben. Of dat het uit de kluit is gewassen. Waar komt dat door? Waarom is het zo dat ook middeninkomens en vrij hoge inkomens bijvoorbeeld ook nog kinderopvangtoeslag nodig hebben? Nou, wat ik zelf zei, het is net zo duur als je huis, zo niet duurder. Kijk, de gedachte is geweest van die toeslagen, in plaats van een subsidie, die toeslagen, die zijn er bedoeld voor geweest dat kinderopvang en huur en zorg, dat je daar een vorm van marktwerking kon toestaan. Nou, meer of mindere mate, gereguleerd of wat ongereguleerde. En in ieder geval de gedachte is dat je de markt een soort van prijs laat bepalen. En dat je dat loskoppelt van de inkomensondersteuning. Dat je dat helemaal uit elkaar houdt. Dan doet de markt zijn werk en de overheid plus dan vervolgens bij als bepaalde inkomens dat niet kunnen betalen. Anders dan bijvoorbeeld in België, waar de kinderopvang echt belachelijk goedkoop is. Mm-hmm. Ja. Daar is ook wel een inkomensafhankelijk bedrag wat je betaalt aan de instelling. Maar een heel groot deel van die kinderopvang wordt betaald rechtstreeks door de overheid. Mm. Daar is in Nederland beurs niet voor gekozen. Want laat het in principe aan de markt over. Wel, het zijn gereguleerde markten. En dan heb je dus een marktprijs. En dan vindt daar concurrentie plaats. Dat zou dan de prijzen moeten drukken. Als het goed is, zou de kwaliteit moeten verbeteren. En dan de hele inkomensondersteuning, dat is echt iets van de overheid. Nou, dat is natuurlijk de gedachte geweest. Nou, als je bijvoorbeeld inderdaad zegt 3 dagen gratis kinderopvang, laat je die gedachte al een beetje los. Want dan maak je die kinderopvang eigenlijk tot een soort overheidstaak. Dat kan een keuze zijn. Maar daarom is wel zaak om eerst de juiste diagnose te stellen. Van wat is er in ten diepste nou misgegaan? Is het dat? Moet je die taak niet meer aan de markt overlaten? Is kinderopvang zo duur geworden? Omdat vrije marktpartijen dachten van nou, we kunnen hoge prijzen vragen, want de overheid compenseert het toch wel. Mm-hmm. Heeft misschien de toeslag een prijsopdrijvend effect gehad? Dat is iets om te onderzoeken. Ja. Of heeft concurrentie voor gedempte prijzen gezorgd? Ik weet het niet. Dat is nog niet zo eenvoudig. Mm-hmm. En dan vervolgens, hoe kan het zijn dat 5 op de 8 gezinnen dan inkomensondersteuning nodig hebben? Is dat nog wel wat we willen? En kunnen die inkomensondersteuning, als dat nodig is, niet op een andere manier in een gewone belastingstelsel onderbrengen? En dan misschien wat minder gericht Maar dat je gewoon in de algemene belastingssfeer, in de aftrekposten, weet ik wat allemaal, dat je daar voor een veel groter deel in regelt. En dat veel meer mensen zonder toeslagen dan maar zelf de zorgpremie betalen en de kinderopvang betalen. Ja.
Ik zou zeker ook in dat onderzoek eventjes naar België kijken. Daar hebben we allebei gewoond en waren volgens mij redelijk tevreden over.
Ja, ik vond het een zegen. Maar ik weet dus niet zo goed wat het voor wat ik ervan bijvoorbeeld niet weet, is of het misschien voor de overheid een hele dure grap is. Ja. Ik bedoel, het kan me ook voorstellen dat als al die kinderopvangen gewoon gebetaald worden vanuit de overheid voor een belangrijk deel. Ja, dan zit er ook weer minder een prijsprikkel achter om efficiënt te werken. Dus dat zijn twee modellen die je met elkaar kan vergelijken.
En je moet dan nog doorrekenen hoeveel meer de man en de vrouw zijn gaan werken in zo'n gezin. Ja. Daardoor dat je makkelijker opvalt.
Ja, precies, want dat is natuurlijk ook een doel ervan. Het maatschappelijk doel van die kinderopvang is natuurlijk dat de arbeidsparticipatie van in gezin natuurlijk verhoogt. Dat vader en moeder allebei kunnen werken en de kinderen naar de opvang gaan. Maar wat wel belangrijk is om toch even te melden. Dit geval met die fraudeonderzoek ging het grotelijks gruwelijk mis. Waar mensen 10.000 euro's moeten terugbetalen. Maar ik leg net al uit dat meer dan de helft van de toeslaggevallen iets moet worden terugbetaald of moet worden verrekend. En de conclusie van die ambtenaren is wel dat ook dat systeem, dus het reguliere systeem zonder deze misstanden, al voor grote financiële onzekerheid zorgt. Dus het brengt gezinnen ook in hele normale gevallen die niet de krant zullen halen, ook al wel eens in financiële problemen. En het toeslagensysteem heeft als doel om mensen financieel te ondersteunen. Maar de uitkomst is dat het de financiële onzekerheid vergroot en mensen in problemen kan brengen. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus in die zin is het echt zaak dat daar heel goed en grondig en heel snel naar gekeken gaat worden.
Ja, het lijkt me hele duidelijke slotwoorden. Dankjewel weer voor je tijd. Volgende week zijn we weer te beluisteren. Dat kan op Spotify of op iTunes. En blijf ons mailen op podcast@dft.nl. Tot volgende week.
Tot volgende week.